Goedemorgen, zusters, broeders, meisjes en jongens, gemeenteleden en gasten, allemaal hartelijk welkom in deze die een gecombineerde dienst is van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Ook een groet en welkom voor degenen die nu of later met ons meeluisteren. De dienst zal vanmorgen worden geleid door broeder Geerse. In de dienst vanmiddag gaat voor dominee Van der Dussen, predikant van de NGK in Eindhoven. In beide diensten vandaag wordt één collecte gehouden. Deze is bestemd voor Stichting Chris, de telefonische hulpdienst voor jongeren. Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor de kinderen van de groep 1 tot en met 6 van de basisschool. Na het lezen van de leefregels gaan zij naar een aparte zaal in het kerkgebouw. Na afloop van de dienst wordt er koffie, thee en frisdrank geschonken in het Schootskwartier, het gebouw achter de kerk. U en jij zijn van harte welkom. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Zeit Boersema. In de voorbeden en dankzegging willen we aandacht besteden aan de moeder van zuster Vink, die de afgelopen week na een lang ziekbed overleden is. Dinsdag zal de begrafenis zijn. Ook zal er aandacht worden besteed aan Henk en Ria Strik, die opnieuw grootouders zijn geworden. Met Marco en Leonie en hun gezonde dochter Esmee geboren. Samen met de trotse overgrootmoeder zuster van Luitelaar willen we God hiervoor danken. Ook zal aandacht worden besteed aan broeder De Kruif. Hij is deze week gedotterd en mag mogelijk vandaag naar huis. En bij de familie Huibrechtse is ook een zoon geboren, Joost. En, we hebben begrepen, maken zowel vader, moeder als zoon het goed. Na de dienst volgt nog een verzoek van de commissie van beheer. Broeder Dirk van der Wal zal iets zeggen, heb ik begrepen. Namens de beide kerkenraden wens ik u een gezegende dienst. Nadat ik de kaars heb aangestoken als teken van Christus, die het licht van de wereld is, mag u gaan opstaan. Er is dan een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. En daarna zullen we zingen lied 431, de versen 1 en 3. We zingen nu lied 431, versen 1 en 3.
Thank you. Aan het begin van deze dienst spreken we met elkaar uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand is begonnen. En God komt ons tegemoet met deze woorden: genade zij ons en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten we nu ons zingen vervolgen met lied 70 uit onze eigen bundel, vers 1 en 4, Heer, u bent mijn leven. We zongen met elkaar: Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. En daarom willen we nu ook luisteren naar Gods bevrijdende regels voor ons leven. En ik lees daarom een bewerking van de 10 verbondswoorden. Een bewerking die eigenlijk als een geloofsbelijdenis bedoeld is. En daarna zingen we met elkaar Psalm 102, vers 11 en 13. Wij geloven met hart en ziel dat de Heer onze God is, de enige. Hij heeft ons bevrijd. Geen andere goden zullen wij dienen. Geen enkel beeld van de levende zullen we maken. Wij geloven dat we naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn. Dat wij in Gods naam zullen leven. Wij geloven dat de dag van de Heer heilig is, dat allen eerbiedwaardig zijn die ons voorgaan naar het land van Gods belofte. Wij geloven dat enkel liefde de dood overwint, dat we elkaar trouw mogen zijn zoals God zich met ons heeft verbonden. Wij geloven dat een waarachtige getuigenis tegenover onze naaste en de eerbiediging van zijn bezit God welgevallig is. Dat geloven en belijden wij voor God en voor elkaar. Amen. begrijp dat nu het moment is dat de kinderen naar hun eigen dienst kunnen gaan. Zullen we nu bidden met elkaar? God, trouwe Vader in de hemel. We zijn bij elkaar gekomen omdat we het in ons leven van u verwachten. Omdat we door u in dit uur bemoedigd willen worden. Heer, we zongen dat we via 1000 wegen dat u ons hier hebt samengebracht. En geef ons allemaal, ieder op onze eigen weg, woorden van leven. Woorden van troost en bemoediging. Heer, we willen bij u op adem komen. Te midden van een wereld die ver van u verzworven is. Heer, leer ons opnieuw u te vertrouwen. En u op uw woord te geloven. Heer, wees verstaanbaar in dit uur. En breek alles af wat ons kan hinderen om het van u te verwachten, om naar u te luisteren. Schenk ons uw geest. Schenk ons uw sabbatsrust. Zodat we opnieuw onder de indruk komen van uw liefde. En de prijs die u hebt betaald in het offer van uw zoon. Heer, geef ons zo brood voor onderweg. Als u ons weer uitzendt op al die 1000 wegen. Dit bidden wij u in de naam van onze Heere, onze Heiland, Jezus Christus. Amen. In deze dienst wil ik een preek voorlezen van dominee Schaefer, Nederlands gereformeerd predikant uit Nunspeet. En het thema van de preek is geloven tegen de klippen op, naar aanleiding van het offer van Isaac door Abraham. En twee schriftgedeeltes. Eerst uit Genesis 22, vers 1 tot 19. En na dat bijbelgedeelte zingen we met elkaar gezang 3, vers 1 en 2. En we vervolgen met Hebreeën 11, vers 17 tot 19. Broeder Bert Kotterink leest ons dat voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham, roep je zoon, je enige, van wie je zo verhoudt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het slachtoffer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. en samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel: Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats: De Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. En hij zei: Ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat jij dit gedaan hebt, omdat je mij, je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En de zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit nemen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want je hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer weg naar Berseba. En daar bleef Abraham wonen. Hebreeën 11 vanaf vers 17. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl het tegen hem gezegd was: alleen door Isaac zul je nageslacht krijgen, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding.
Laten we als inleiding op de preek nog zingen met elkaar gezang 329 vers 1 en 2. En nu nog met elkaar gezang 329, vers 1 en 2. Blijkbaar een kleine communicatiestoornis tussen de preekvoorlezer en de organist. De preek die ik u zal voorlezen gaat dus over Genesis 22 vers 1 tot 19, het verhaal van het offer van Isaac door Abraham. En zoals gezegd, het is een preek van dominee Schaefer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dat schreef de apostel Johannes en dan zijn we al vele eeuwen verder dan de geschiedenis van Genesis 22. Zo heeft Johannes God leren kennen als een God die liefde is. Dat lijkt in schrille tegenstelling met de ervaring van Abraham. Want geldt dit ook voor de God met wie hij te maken had? Is deze God liefde? En ook in ons eigen leven kunnen we ervaringen opdoen waardoor God is liefde een heuse worsteling voor ons wordt. Wat is dat voor een onmogelijke eis die God aan Abraham stelt? Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Elk woord dat God over Isaac zegt, benadrukt hoe kostbaar hij is voor zijn vader Abraham. Jouw zoon, je enige, van wie je zoveel houdt. Isaac die de lach deed doorbreken in het leven van Abraham en Sarah. Tjonge, wat was dat een feest geweest. Dat Abraham en Sarah op hun oude dag nog vader en moeder werden. Wat hadden ze daarnaar verlangd? En wat was de vervulling van dat verlangen onvoorstelbaar rijk geweest? Deze zoon was het begin van de vervulling van Gods geweldige belofte. Het begin van een groot volk, had God gezegd. Isaac. Hij was voor Abraham vlees geworden hoop. Al Gods beloften aan Abraham dreven op Isaac. Met hem, door hem zou het allemaal gebeuren. Een nageslacht zo talrijk als de sterren aan de hemel en als zandkorrels op het strand. Een volk dat de wereld tot zegen zou zijn. Het was allemaal in Isaac besloten. En dan plotseling in het duister van de nacht die stem. De stem van God. Abraham, offer je zoon. Dood hem. Hoort hij dit goed? Is dit echt de stem van God? Is dit werkelijk dezelfde God die al die rijke belofte deed? Maar wat is dat dan voor een grillige God? Die zo rijk zegent. En dan zo onverwacht en wreed alles wat hij gaf weer afpakt. Hier ermee, ik wil het weer terug. Is dat niet sadistisch? Ja, maar zult u zeggen, de verteller zegt toch meteen dat het maar een test was. God stelde Abraham toch slechts op de proef. God wilde toch niet echt dat Abraham Isaac zou doden. Het liep toch allemaal heel goed af. God greep toch gelukkig op tijd in. Dat is waar. Maar dat wist Abraham niet toen hij de opdracht kreeg. Wij weten hoe het afloopt. En daardoor lopen we het gevaar de spanning van het verhaal niet meer te ervaren. Want God heeft ontzaggelijk veel van Abraham gevraagd. Haast bovenmenselijk. Paulus zegt ergens, niemand wordt boven vermogen verzocht. Maar bij Abraham is dat wel langs het randje gegaan. Trouwens ook die opmerking dat het een proef was, geeft te denken. Ook dat kan vragen oproepen. Wat is dat voor een God die zulke proeven bedenkt? Die zijn kinderen aan zulke testen onderwerpt. Dat kan toch niet? Zo speel je toch niet met menselijke gevoelens en emoties? Opvallend is dat dergelijke reacties bij Abraham totaal ontbreken. 'S Morgens in alle vroegte staat hij op. Hij treft voorbereidingen voor de zwaarste tocht in zijn leven. Hij pakt alles in wat hij onderweg nodig heeft. Hij roept twee knechten om mee te gaan, roept Isaac, hakt het hout voor het offervuur en gaat op weg. Een reis van 3 dagen. Wat moet die reis hem zwaar gevallen zijn? Vele malen zwaarder nog dan destijds de reis naar Kanaan, toen hij uit Ur werd geroepen. Opvallend trouwens hoe deze tocht lijkt op zijn eerste tocht uit Genesis 12. Daar in Genesis 12 hoorde Abraham de stem van God. Ga naar het land dat ik je wijzen zal. Hier in Genesis 22 zegt God. Ga naar de berg die ik je wijzen zal. Bij de roeping uit Ur moest Abraham zich losmaken van zijn voorgeslacht. Nu moet Abraham zich losmaken van zijn nageslacht. Geroepen worden door God. Is dat een voorrecht? Of is dat een ongekend zware last? Abraham neemt die last op zich en gaat. Wat is hij opvallend zwijgzaam. Toen God dreigde Sodom en Gomorra te vernietigen, bad hij de sterren van de hemel. Nu God het leven van zijn eigen zoon eist, komt er geen gebed over zijn lippen. Op Gods roepstem gaat hij naar de berg die God hem wijzen zal. En hij gaat op die reis alleen. Alleen met zijn brandende vragen die hij met niemand kan delen. Alleen met zijn God die hij niet begrijpt, maar toch gehoorzaamt. 3 dagen duurt de reis. 3 dagen lang spookt het door Abrahams hoofd. 3 dagen lang voltrekt hij in gedachten het offer van zijn zoon. Abraham, hoe kun je? Gaat gehoorzaamheid aan God zo ver? Of is dit fanatisme van het ergste soort? Een fanatisme zoals terroristen die zichzelf opofferen voor de jihad. En dan op de derde dag, daar in de verte, doemt de berg op die God bedoelt. Abraham zadelt af. De knechten moeten achterblijven. Het laatste stuk gaat hij alleen nog met Isaac. Wacht tot wij terugkomen, zegt Abraham tegen de knechten. Tot wij terugkomen. Opeens klinkt er iets door van wat er in Abraham is omgegaan al die tijd. Hij gaat zijn zoon offeren. Hij is God onvoorwaardelijk gehoorzaam. Maar diep van binnen is er de verwachting dat God op ongedachte wijze een keer zal brengen. Gods beloften waren zo zeker. God had zijn toekomst zo volledig in Isaac geconcentreerd. Zal dit nu zomaar het einde zijn van alles? Op een of andere manier wil Abraham daar niet aan. Blijf wachten totdat wij terugkomen. Zo gaan Abraham en Isaac samen verder. Op Isaacs schouders ligt het offervuur. En Abraham zelf? Nee, op Isaacs schouders ligt het offerhout. Abraham zelf draagt het offervuur en het offermes. Zo gaan ze naar de plaats waar het gebeuren moet. Nog nooit is een berg zo zwaar te beklimmen geweest. Hier zet een mens in geloof alles, maar dan ook alles op het spel. Als straks Isaac op het altaar ligt, als straks Abraham een eind maakt aan het leven van zijn zoon, als hij straks het offer brengt, dan is alles voor niets geweest. Dan was zijn geloof in God een lege dop. Dan is de geschiedenis geen heilsgeschiedenis, maar een grillig noodlot. Hier zet de mens in geloof alles op het spel. Maar Abraham gelooft tegen de klippen op. In geloof klimt hij stap voor stap hoger om zijn God te ontmoeten. Vader, ja mijn jongen, u draagt het vuur en ik draag het hout. Maar waar is het lam dat geslacht moet worden? Daarin zal God zelf voorzien, mijn jongen. Wat is dat, Abraham, een leugentje om bestwil? Om Isaac niet af te schrikken voor het moment daar is? Of geloof je het zelf nog echt? Geloof je nog in een ongedachte wending? Geloof je dat God die je riep uit Ur je niet voor niets geroepen heeft? Geloof je nog steeds dat hij te vertrouwen is? God zelf zal voor een offerlam zorgen, mijn zoon. God zal er zichzelf van voorzien. Zo gaan Abraham en Isaac samen verder. En ze komen op de plaats die God bedoelde. Kijkt Abraham om zich heen of daar inderdaad het lam klaar staat, waarin God zichzelf voorziet? Hij ziet het niet, hij bouwt het altaar, hij schikt het hout. En hij neemt Isaac en bindt hem op het hout. Wat dat voor Isaac zijn zoon heeft betekend, we kunnen er slechts naar raden. En tenslotte pakt Abraham het mes. Maar dan roept de engel van de Heer: Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordt Abraham. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, niet willen onthouden. De ban wordt gebroken. Het mes valt uit Abrahams hand, kletterend op de rotsen. En met trillende handen maakt Abraham het touw los, waarmee Isaac gebonden is. En hij klemt zijn zoon aan zijn borst, want hij heeft hem uit de dood teruggekregen. Isaac, kind van de lach. Het lachen is Abraham toch nog niet vergaan. De hoop is hem niet de bodem ingeslagen. Hij is in zijn verwachting van God niet bedrogen uitgekomen. Hij heeft het van God verwacht. Alles heeft hij van God verwacht. In Isaac was al Abrahams verwachting samengebundeld. Isaac was de garantie dat God ook verder zijn belofte zou waarmaken. Maar dan is het gevaar groot dat ons vertrouwen van God gaat verschuiven naar wat God ons heeft gegeven. Het gevaar is groot dat we geborgenheid en zekerheid zoeken en levensvervulling in wat we van God krijgen. En niet langer in God zelf. Abraham, geloof je nog in mij? Of is je vertrouwen verschoven naar je zoon die je van mij kreeg? Dat is de vraag die Abraham te beantwoorden krijgt. Geloven wij in God of geloven wij in zijn zegeningen? Geloven wij in de goedheid van God zelf of in de tekenen van zijn goedheid? En wankelt ons geloof als die tekenen, die zegeningen ons ontvallen? Abraham is bereid om alles weer prijs te geven wat hij kreeg, als hij God maar niet verliest. Hij is bereid het liefste wat hij bezit op te geven, omwille van God. En op hetzelfde moment dat hij dat doet, ontvangt hij Isaac terug. Maar hij heeft hem anders dan daarvoor. Hij heeft hem nog bewuster uit Gods hand ontvangen. Abraham keert met Isaac weer veilig terug naar huis. Maar het is allemaal anders geworden. En Abraham noemde die plaats: de Heer zal erin voorzien. Zo is hij naar die berg toegegaan. Daarvan had hij al onderweg getuigd tegenover Isaac. En het zat ook in zijn opmerking aan het adres van zijn knechten. Hoe of wat wist Abraham niet. Maar dat was zijn geloof. De Heer zal erin voorzien. Hij wilde niet geloven dat God een God van twee gezichten was. Hij kon niet geloven dat God met twee tongen sprak. En in dat geloof is hij niet bedrogen uitgekomen. Abraham heeft de proef doorstaan. De test was niet of hij wel alles van God voor God over had. De test was of hij alles, werkelijk alles, verwachtte van God en van God alleen. Of hij het aandurfde alles op het spel te zetten in het vertrouwen dat God hem opving. En Abraham heeft het erop gewaagd, in het vaste vertrouwen dat God in alles zal voorzien. Gelukkig die mens die zo'n beproeving doorstaat. Abraham is door deze daad innerlijk bevestigd in zijn geloof. Hij mag met zijn zoon terugkeren naar Beersheba. Niet verbitterd, niet vervreemd van God. Niet losgeraakt van zijn kind. Hij had hem losgelaten, maar weer terug ontvangen. Nog bewuster terug ontvangen uit de hand van God. Hij keert terug naar Beersheba met een vernieuwd zicht op God. De God die onze liefde en ons vertrouwen vraagt. Maar een God die uiteindelijk zelf het offer brengt. De berg Moria is de berg waarop later de tempel is gebouwd. Tegenwoordig kennen we deze berg als de Tempelberg. De berg aan de oostkant van Jeruzalem. Brandhaard van spanningen tussen Joden en Palestijnen. Op die berg Moria, daar werd de verzoeningsdienst voor Israël gehouden. En die verzoeningsdienst was voorafschaduwing van Christus' offer op Golgotha. Naar die berg wilde God Abraham leiden. Ik wees al op een parallel tussen Genesis 12 en 22. In Genesis 12 werd Abraham geroepen naar het land dat God hem wijzen zal. Hier wordt hij geroepen naar de berg die God hem wijzen zal. Je zou kunnen zeggen dat God Abraham uiteindelijk daar op de berg Moria wou hebben. Bij de plaats van de verzoening. Zoals we dat zongen met gezang 3 uit het liedboek. Uit Oer is hij getogen, ten antwoord op een stem. Die riep hem uit de hoge, op naar Jeruzalem. Waarom moest Abraham naar Kanaan? In wezen omdat daar de plaats van de verzoening zou komen. Kanaan is belangrijk vanwege Jeruzalem. Jeruzalem is belangrijk vanwege de tempel. En uiteindelijk vanwege Golgotha, waar Gods Zoon zichzelf als offer aanbiedt. De Heer zal erin voorzien. Op Golgotha heeft God de Heer er definitief in voorzien. Erin voorzien dat de wereld kan blijven bestaan. Erin voorzien dat de zegen van Abraham wereldwijd over de volken komt. Met een geloof dat alles, maar dan ook alles, alleen van God verwacht. Dat is iets wat wij net als Abraham moeten leren. Dat wij als gelovigen alleen bestaan omdat God zich bekend maakt als degene die voorziet in dat waarin wij zelf niet kunnen voorzien. Abraham in zijn onvoltooide offer wijst heen naar Christus. Toen nam God het leven van Isaac niet, omdat hij voorzag in een beter plan. Hij wou ons geen pijn doen om ons te verlossen. Nee, alle pijn nam hij zelf voor zijn rekening. Paulus zegt in Romeinen 8, zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem ook niet alles schenken. In Christus heeft de Vader zelf het voltooide offer gebracht. Hij die door de dood heen in de opstanding als de levende Heer is teruggegeven. Teruggegeven aan alle die het van hem verwachten. Geloven is vertrouwen in het onmogelijke. Op een opstandingsleven uit de dood. De Heer zal erin voorzien. Dit geloof stelt ons in de vrijheid. Maar die vrijheid sluit in een totale overgave aan God. Onze band met God moet onvoorwaardelijk zijn, want hij eist ons op met huid en haar. Abraham wist zich onvoorwaardelijk gebonden aan zijn Heer. En zonder reserve legde hij zijn leven en al wat hij had in de hand van zijn Heer. Durven wij zo'n toewijding aan, zonder enig voorbehoud? Of geven we de voorkeur aan een wat voorzichtiger stijl? Laten we eerlijk zijn, woorden als gehoorzaamheid, bevel, verantwoordelijkheid, discipline. We houden niet zo van die woorden. We hebben onze vrijheid lief, onze onafhankelijkheid. Maar deze geschiedenis maakt duidelijk dat God een claim op mensen legt. Dat hij gehoorzaamheid vraagt, stap voor stap. Ook op wegen die wij haast niet willen gaan, die wij liefst niet willen gaan. Die toewijding vragen die we haast niet op kunnen brengen. Dat kunnen we alleen als we God restloos vertrouwen. Als we geloven dat alleen bij hem ons leven veilig is. En dat hij niets van ons vraagt wat ons leven kapot maakt. De Heer zal erin voorzien, geloofde Abraham. En wij weten hoe de Heer dat heeft gedaan. Abrahams offer, voorspel op Golgotha. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Johannes 3. God heeft gewild dat iets van de pijn die onze verlossing hem kostte, dat iets van die pijn door Abrahams hart zou heenvlammen. Neem jouw zoon, Ik neem straks de mijne. Om zo Abraham en in Abraham ons allemaal te doen beseffen wat voor hoge prijs de Heer voor onze verlossing heeft betaald. Gelooft zij God, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten we als antwoord op de preek zingen lied 184 uit de eigen bundel. Volgens de organist een heel goed zingbare wijs, dus laten we dat hopen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. U kunt uw gave geven voor Stichting CRIS. Zoals gezegd, een organisatie voor christelijke kinder- en jeugdhulp. Laten we nu met elkaar bidden en danken. In de voorbeden zijn de namen al genoemd van broeder Wouter Kruijf, Arnold en Daniel Huibrechtse. Daar is een zoon geboren, Henk en Ria Strik zijn opnieuw grootouders geworden. En voor de familie Vink vanwege het overlijden van haar moeder. Ik wil u voorgaan in gebed. Heer, wij bidden u om iets van het geloof van uw kind Abraham. Om iets van dat geloof in ons eigen leven te ervaren. En als er beproeving is in ons eigen leven, Heer, geef ons dan kracht en moed om in zo'n beproeving groot van u te blijven denken. Om groot van uw macht en uw trouw en uw liefde te blijven denken. Heer, wij danken u dat u in uw Zoon Jezus Christus er zelf in hebt voorzien. Dat de weg tot u voor ons weer begaanbaar geworden is. Heer, bewaar ons ervoor dat we dit wonder van uw grote liefde als gewoon of als nietszeggend gaan ervaren. Maar leer ons juist om telkens opnieuw onder de indruk te komen van uw vaderhart voor ons mensen. Heer, we hebben zojuist de namen van broeders en zusters met elkaar gedeeld. Gedeeld vanwege mooie gebeurtenissen, maar ook vanwege zorg en pijn en verdriet. Heer, u kent het kwetsbare leven van ons allen. En we bidden u dat we bij u mogen schuilen in goede, maar ook in kwade dagen. We willen u danken voor het nieuwe leven bij de familie Huibrechtse. U schonk hen opnieuw een gezonde zoon. En schenk hen veel vreugde en wijsheid en moed bij het grootbrengen van hun zoon Joost. Dat willen we ook bidden voor de kleindochter Esmee van de familie Strik. Maak aan deze beide pasgeboren kinderen waar wat we zongen aan het begin van de dienst. Dat wat u tot aanzijn roept en riep, dat u dat uw trouw doet ervaren in het leven wat voor hen ligt. Heer, we willen ook opnieuw de naam van broeder Kruijf bij u brengen. Dankbaar voor de goede berichten, maar ook er blijven zorgen. Wilt u het werk van artsen en verpleging zegenen? Sterk hem, sterk zijn vrouw. Geef hem moed en nieuwe kracht en vertrouwen in u. Heer, troost ook zo de familie Vink, nu de moeder van Tineke is overleden. Draag hen en de hunne, wanneer ze haar moeder dinsdag moeten begraven. Heer, gedenk zo allen die kwetsbaar en beschadigd zijn in deze wereld. Dat deze wereld toch ook op deze dag iets van uw grootheid en liefde zal kennen. We willen leven in die verwachting. In de verwachting van de heelmaking die u beloofd hebt. Dat willen we u bidden. In Jezus' naam. Amen. Ja, dan komen de kinderen nu terug. Laten we nu ons slotlied zingen, staande. Psalm 145, vers 1 en 3. We mogen naar onze huizen gaan met de onmisbare zegen van God en Vader. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.
Even stil zijn nog. een mededeling van de commissie van beheer. Heeft iemand deze grote stenen al eens eerder gezien? Wat zou je ervan vinden als je in de tuin zat en deze stenen werden over de heg gegooid? Niet leuk. Dat vinden de mensen aan die kant van de kerk ook niet. Waarschijnlijk hebben kinderen van deze kerk dergelijke grote keien over de schutting gegooid. Voor de tweede keer binnen een paar maanden hebben wij klachten gekregen van de mensen hierachter. Afgelopen week heb ik 150 van dergelijke stenen van het pad hierachter geraapt. Wat er daarna nog in de tuin ligt, dat weet ik niet. Volgens de buren is er inmiddels een rapport bij de politie opgemaakt. Dit kan niet. Ik wil vragen aan de ouders om hun jonge kinderen niet zonder begeleiding op het kerkterrein te laten spelen. En dat geldt speciaal nu bij de koffiedrinken, waar een lange periode is dat de kinderen vaak zonder toezicht rond de kerk spelen. Dit was het. Dank u.